Nadat in Romeinen 6 gezegd was dat wij verlost zijn, vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde, en nadat in Romeinen 7 gezegd werd dat wij als gelovigen vrij zijn van de wet, meldt Romeinen 8 dat wij vrij zijn van de dienstbaarheid der verderfenis. Dat was Romeinen 8 vers 21. Want daar werd aangekondigd dat het schepsel, vers 19... dat het schepsel met opgestoken hoofden verwacht, of gewoon wacht op, de openbaring der zonen Gods, dat zijn wij, dat is de gemeente, en vindt pas plaats in de wederkomst van Christus en de gemeente. Onder het motto, wij weten dat wanneer Hij zal geopenbaard worden, wij met Hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat was Colossenzen 3, vers 3. Daar wacht de wereld op. En intussen doet God een werk aan ons, aan de gemeente namelijk, aan de gelovigen. Waarna staat in vers 20, want het schepsel, de schepping zelf, is aan de ledigheid, de ijdelheid onderworpen. Die heerst daar dus, want dat is de betekenis van onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het onderworpen heeft, op hoop. Dat wil zeggen, het gaat naar de toekomst toe, op hoop dat ooit ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der zonen of kinderen, wat het maar is, Gods. Want daarheen is de schepping als zodanig onderweg. Het idee is dat wij in onze dagen reeds deel hebben aan die vrijheid van die nieuwe schepping. En het leidt ons tot heerlijkheid, dat wil zeggen tot één erfenis in de toekomst. En dat is heel wat meer dan alleen maar de hemel of alleen eeuwig leven. Het gaat erom dat wij loon zouden ontvangen en zouden deel hebben aan de heerlijkheid en daarmee zelfs aan de heerschappij van Christus, want wij worden door hem gemaakt tot koningen en priesters, zei onder andere Openbaring 1, vers 6 is, meen ik. Hoe dat ook zij, in de toekomst zal ook de schepping zelf die vrijheid ontvangen, maar het is niet voor de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, daar wacht het in de eerste plaats op. En in afwachting daarvan worden wij, hebben wij vanmorgen aangehaald, worden wij als gelovigen opgevoed, opdat wij als volwassenen in geestelijke zin wel te verstaan, als volwassenen, dus als gelovigen die verantwoordelijkheid kunnen dragen in de zaken van de Heer, opdat wij dan onze erfenis zouden ontvangen, want zo ongeveer wordt het kortheidshalve en met betrekkelijk eenvoudige termen gezegd. Vandaar dat hier eerst uiteengezet wordt dat wij niet leven onder de heerschappij meer van de zonde. We zijn daar vrij van gemaakt, we zijn daar niet meer slaven van. Er is een sterkere, een grotere macht die in onze levens werkt dan de zonde. En vervolgens geldt hetzelfde voor de wet. Er is een grotere macht die in onze levens werkt dan de wet, namelijk het tegenovergestelde, namelijk de genade. Misschien herinner je dat Paulus in 2 Korinthe 12 bad om kracht. Hij zag het niet helemaal zitten, moest hij alweer naar die Korintiërs toe, en het waren nou niet de aardigste mensen ter wereld, ondanks dat ze gelovigen waren. En Paulus zegt, ik heb daar 3 keer voor gebeden. Wij weten natuurlijk dat hij minstens 3 weken lang met een groot gezelschap estafette had moeten bidden, want zo heet dat tegenwoordig. En bovendien was hij ongebreveteerd. Dat wil zeggen, hij had geen cursusgebed gevolgd, want dat weten wij tegenwoordig dat dat zo hoort. Meestal ook op de bron hier, maar dat doet er nou niet toe. In elk geval, hij had er 3 keer voor gebeden, staat daar. En hij zegt, wat de Heer tot me zei, was dit. De Heer zei tot mij, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid, in uw zwakheid namelijk, volbracht. De aardigheid van de zin is dat daarmee de termen kracht en genade in juxtapositie gezet worden. Daar moet je echt voor doorgeleerd hebben, hoor. Naast elkaar gezet worden, dat wil zeggen, ze zijn identiek. Mijn genade is u genoeg, want mijn... En je zou denken, want mijn genade wordt in uw zwakheid volbracht. Of eventueel, mijn kracht is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Maar er staat, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar je wordt wel geacht te concluderen dat die twee begrippen elkaar, althans in die schriftplaats, volkomen dekken. Er is geen grotere kracht dan die van de genade, die is namelijk sterker dan de wet. En daar leven wij uit, en het is die kracht die in ons zou werken. Dat is leven uit genade. Vandaar dat er ook staat in Efeze 1 en Efeze 2 bovendien ook, dat God met zijn genade overvloedig is geweest over ons. En nog steeds is uiteraard. En zelfs veel meer overvloedig is die genade Gods, maar dat was Romeinen 5 waar dat staat. En het heeft niet maar van doen met dat we wellicht vergeving van zonde ontvangen, misschien net op het nippertje en dat was het dan. Maar het wil zeggen dat we uit die kracht Gods inderdaad leven. Elke dag. En het zal ook duidelijk zijn dat waar het daarbij gaat om de kracht en de werking Gods, dat die zich in elk geval onttrekt aan onze eigen waarneming en aan onze eigen bedenksels. En dat betekent dat al die eigen bedenksels en al die eigen overleggingen van ons als mensen uiteindelijk gewoon helemaal nergens op slaan. En dat ze in ieder geval niet sterk genoeg zijn om de basis te vormen van ons leven. Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat wij een mooie planning maken van over hoe wij onze levens zullen inrichten. Ik kan je op voorhand zeggen, of je nou een gelovige bent of een ongelovige, het loopt anders af. Je redt het niet. Dat kan namelijk helemaal niet. Maar voor ons als gelovigen geldt dat er wel zo'n soort planning is, maar die hebben wij niet. Die heeft onze Heer, die niet voor niks ook zo heet. En hem zouden wij dienen met als gevolg dat hij zijn werk aan ons, in ons, door ons zou doen. En dat is leven uit geloof. Daarom ben ik allergisch voor al dat gedoe over cursussen dit en cursussen dat. Allemaal van die christelijke, goed bedoeld hoor, heel goed bedoeld, maar je weet hoe het met goed bedoelde dingen is, hè. Al die goed bedoelde richtlijnen, cursussen die we dan meekrijgen enzovoort, van hoe het dan allemaal zou moeten. Grof gezegd, maar ik meen het voor de volle 100%, het is volstrekte, maar dan ook volstrekte onzin. Het enige wat we hebben is het woord van God, de beloften Gods. En ik zeg het enige dat we hebben, het lijkt net of het dan weinig is, maar het is meer en meer dan voldoende. Wij hebben een God die veel meer kan doen en dus ook zal doen boven hetgeen wij bidden of denken. Het zijn ongeveer de laatste woorden van Efeze 3. Dus dat bidden en denken kun je in dat verband ook wel aardig vergeten. Begrijpt u me goed? Wij zouden onze levens aan hem ter beschikking stellen. Wij zouden bovendien onze zorgen, bekommernissen, hoe dat maar heet, hè, met die prachtige termen, zouden wij hem bekendmaken als ze ons dwars zitten. Dat is ook zo, dat zegt de Bijbel ook. En dat was het dan ongeveer, want de rest zou hij gewoon doen. En waar we dan terechtkomen, weten we niet, maar ik heb het nagevraagd. En het grote voorbeeld en rolmodel voor alle gelovigen, Abraham. En hij zegt, nee jong, je gaat gewoon. Ik ben op weg gegaan, zei hij, maar ik wist ook niet waar ik komen zou. Die kent u toch, hè? Uit Genesis 12. En zo ligt het bij ons ook eigenlijk. Wij gaan op weg en wij weten niet waar we komen zullen. Dat wisten wij sowieso toch al niet, al hadden wij nogal wat verbeelding. En dachten we dat we het wel wisten, maar we weten het toch niet. Maar wij als gelovigen weten in ieder geval dat het goed komt. Omdat wij ons vertrouwen hebben gesteld op een God die ons dit beloofd heeft. Niet omdat wij denken of hopen of te voorbidden of het verwachten of omdat men het ons wijsgemaakt heeft, maar gewoon omdat God het gezegd heeft. Wij zullen ons vertrouwen op hem stellen, geeft hij ons nieuw leven, en daarna zou je dat werk wat hij daarmee aan ons begonnen is, voleindigen, staat er in Filippenzen 1 vers 6, tot op de dag van Christus. En hij zou ons van kinderen opvoeden, tuchtigen, kastijden zijn de zware woorden in de Statenvertaling, maar hij zou ons opvoeden voor onze aanstelling tot zonen. En dat is waar het werkelijk om gaat. En dat is wat richting geeft aan onze levens. Dat is een richting die in de wereld en in de zinnelijke dingen nauwelijks enige rol speelt. Maar het is wat de Heer aan ons zou doen en wat hij ons beloofd heeft. Dat is ook wat hier in Romeinen 8 staat, want daar wilde ik het even over hebben. Daar staat namelijk, nou ja, ik ga er niet vers voor vers op in, daar heb ik donderdag ook de tijd niet voor. Maar er staat in Romeinen 8... dat het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, want het vlees, dus de natuurlijke mens, onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. Dus daar hoef je ook helemaal niet op te rekenen. Het heeft ook geen zin om het te proberen, want het kan nou eenmaal niet. Dat staat in vers 7 en daarna vers 8. En die in het vlees zijn en dus naar het vlees wandelen, want dat was de uitdrukking in de voorgaande verzen, die kunnen goden niet behagen. Maakt dus verder niks uit. Dus een veto van Gods kant en daar hebben we maar mee te doen. Dat is keihard, maar dat is meestal zo met de waarheid. Dus je draait maar een keer om. Aangezien het zo keihard is, moet het noodzakelijkerwijze wel de waarheid zijn. Denk daar ook maar eens over aan. Maar het staat er in elk geval. En maar er staat vervolgens, vers 9, doch gij lieden, dat is het meervoud van gij, hè. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Als die geest Gods in ons is, en die ontvangen wij wanneer wij tot geloof komen, dan zijn wij niet in het vlees, althans niet naar Gods normen, maar in de geest. En die geest, die zou zijn werk in ons doen. Er is tegenwoordig heel wat te doen over de geest, de Heilige Geest, de werking van de geest en hoe het allemaal heten mag. We moeten eigenlijk eerst even de deuren dicht doen voor ik verder kan praten, maar ik zal een beetje zachtjes in de microfoon praten dan, hè. Er wordt heel veel gepraat over de werking van de geest, maar ik ben ervan overtuigd dat dat redelijk moderne gedoe over de Heilige Geest zus en de Heilige Geest zo in werkelijkheid de christelijke, met een kleine c alstublieft, de christelijke parallel is van de ontwikkelingen gewoon in de samenleving als zodanig. Men is het materialisme langzamerhand een beetje zat. Het is ook aardig op doodspoor. Daarom zijn we tegenwoordig postmodern. Heb ik me laten vertellen door iemand die ervoor had doorgeleerd. Jarenlang trouwens, maar dat even terzijde. Maar in de wereld spreekt men over spiritualiteit. Heb ik nagevraagd in wijk bij Duurstede. Tegenwoordig ben je spirit, geest. Ben je dus geestelijk. Als je fluistert met paarden en praat tegen de bomen. En de nieuwste variant is aarde, ik hou van je. Heb ik van de week allemaal opgevangen. Ben weer helemaal op de hoogte. Aarde, ik hou van je. Nou, ik hou er niet van. Want uit die aarde komt al dat onkruid voort. Praat me er niet van. En wij komen er ook uit voort. En als er niks anders gebeurt, dan keren we daar ook naar weder. Om met Genesis te spreken en daar hou ik helemaal niet van. Al dat gevroed in de grond enzovoorts. Maar ja, het schijnt geestelijk te zijn. Hoezo begripsverwarring? Maar goed, dat geestelijke, wat men tegenwoordig spiritualiteit noemt, is of volstrekt demonie. Je hoort men stemmen en dat soort dingen meer. Of ziet overal tekens in, aanwijzingen. Maar dus naar de Bijbel is dat volstrekt demonie. Ik kan het ook niet helpen, ik heb er nooit wat anders van kunnen maken. Is gewoon demonie, of het is gewoon de fantasie van de mens zelf, die zichzelf van alles wijs maakt en die zijn eigen emoties, gevoelens die hij niet onder controle heeft, beschouwt als hogere geestelijke machten die tot hem spreken. Ik kan het niet herhalen. Ik was er ook niet van plan. In de christelijke variant daarvan houdt men de eigen emoties dan wel fantasie, en sommigen zien het nog positiever, creativiteit. Maar het is hetzelfde. Niet dan? Ja. Houdt men een eigen fantasie, emotie, dan wel creativiteit voor de Heilige Geest? Of men houdt demonen, boze geesten, volgens de Bijbel, voor Heilige Geest? Nou goed, die wil ik me gauw loslaten. Dat is een onderwerp apart. Want als u mij nou gewoon vraagt, wat doet de Heilige Geest dan? Dan is mijn antwoord heel eenvoudig. Er staat hier ook. Wij zijn niet in het vlees, want wij hebben die geest ontvangen. Nou goed, wat doet die geest dan? En dan voelt u hem aankomen. Ja, je moet wel opletten, anders heb je er niks aan. Romeinen 6, wij leven niet onder de heerschappij van de zonde. Romeinen 7, we leven niet onder de heerschappij van de wet. Romeinen 8, wat doet de Heilige Geest dan? Die zal ons leiden. En let op de verandering van de term. Dat is in Romeinen 8, vers 14. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, de geest Gods leidt dus met een korte ei wel te verstaan, wijst de weg, geeft richting. Zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen, want dat staat er echt in het Grieks, kan het ook niet helpen, niet kinderen, die zijn zonen Gods. Dat wil zeggen, de geest leidt gelovigen naar geestelijke volwassenheid. Want dat is het verschil tussen kind en zoon. We worden wedergeboren, zijn kinderen Gods, en daarna moeten we opgroeien tot volwassenheid, logischerwijze, want er wacht ons een erfenis, en men moet toch bekwaam zijn, handelingsbekwaam zijn, om die erfenis in ontvangst te kunnen nemen. Dat is de Bijbelse uiteenzetting, en niet alleen hier uiteraard. En hoe worden we volwassen? Wel, maak je geen zorgen, we hebben de Heilige Geest ontvangen die ons daarheen leidt. Zovelen door de Geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. Vandaar dat in Efeze 1 staat, denk in vers 12, 13, daar in de buurt, daar staat dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, die het onderpand, de garantie, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Leg die er maar naast. Dat zijn totaal andere termen, maar ze betekenen uiteraard hetzelfde. Ik zal hem even opzoeken. Efeze 1, vers 13 en 14, inderdaad. Vers 13. Gij zijt verzegeld geworden. Dat is ook garantie. Met de Heilige Geest der belofte, dat wil zeggen de Heilige Geest zoals die in het Oude Testament beloofd was. De Heilige Geest, de beloofde Heilige Geest, die het onderpand, de garantie dus, is van onze erfenis. Hoezo dan? Wel, zegt Romeinen 8, wij worden door die Geest geleid naar die zoonstelling. En dat staat er ook inderdaad. Want dan ga ik gauw terug naar Romeinen 8. Want daar staat in vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij. Zodat we onze vrijheid kwijt zijn. Zodat de geest ons zegt wat wij doen en laten moeten. Zodat de geest Gods of de Heilige Geest over ons heerst. Dat is niet zo, want wij staan in vrijheid. Maar die geest gaat ons voor. Leidt ons, zoals de Heer Jezus zelf ons voor zou gaan, dat zijn andere termen, maar het betekent in de praktijk precies hetzelfde. Hij zal ons de weg wijzen. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Dat is het echte woord. De geest der zoonstelling, niks kinderen en niks aannemen. Het is zonen en het is stellen. De geest der zoonstelling door welke wij roepen, Abba, Vader, met het Hebreeuwse woord ertussen, omdat heel dat begrip zoonstelling in de Bijbel althans in de eerste plaats een oud-testamentische en dus een Hebreeuwse inzetting is, die wij vele malen achtereenvolgens tegenkomen in meteen al Genesis. Wie wordt de erfgenaam? Wie wordt er tot zoon gesteld? Wel nu, voor ons geldt, wij hebben die geest ontvangen en die maakt ons bekwaam, die leidt ons naar onze zoonstelling en dus is die geest het onderpand van onze erfenis, want de zoonstelling houdt in dat wij een erfenis ontvangen. En de geest leidt ons daar naartoe. That's all. Nou ja, that's all. Wat is er nog meer te wensen eigenlijk? Nou, dat is wat de Heilige Geest doet. Natuurlijk zijn andere termen die daarover spreken, maar die leren niet wat anders. Ik blader bijvoorbeeld even terug naar Johannes 14. Johannes 14. De bekende woorden van de Heer Jezus in de nacht dat hij verraden werd. Vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Niet die van Mozes overigens. Mijn geboden, mijn onderwijzingen betekent het ook gewoon. Dat wat ik u aanbied, onderwijzingen. Gebod, wet betekent niks anders dan dat. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En iedereen weet dat daarmee gedoeld wordt op de Heilige Geest. Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid, namelijk de Geest der waarheid. En wij roepen meteen, het gaat over de Heilige Geest, maar hij heet hier Geest der waarheid. Geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft, hij woont, bij u lieden en zal in u zijn en zo verder. Waarbij dus die oudtestamentische beloften over uitstorting van of komst van de Heilige Geest wordt herhaald. En inderdaad, sinds de opstanding van de Heer Jezus, dat was 3 dagen later nadat dit gezegd werd, sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus wordt die Heilige Geest gegeven aan een ieder die gelooft. Men lezen Handelingen 2, want daar wordt dat systematisch uiteengezet. Maar hij heet hier de Geest der Waarheid. De reden daarvoor wordt later gegeven. Want lees maar mee eerst in Johannes 15 en op bladzijde verder. Vers 26. Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der Waarheid, en weer wordt hij hardnekkig genoemd, niet Heilige Geest, maar de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Wat doet de Heilige Geest dus? Die getuigt van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, hij maakt ons de Heer Jezus Christus bekend. Waarom ook niet, zou je zeggen, want in Filippenzen lezen wij dat het leven van de gelovige maar 1 doel heeft. En het ene doel, zoals u weet, wordt op vele verschillende manieren geformuleerd. Maar het heeft maar 1 doel, namelijk hem te kennen. En meteen nog een formulering. En de kracht van zijn opstanding te kennen, uiteraard. Want hij en de kracht van zijn opstanding is uiteraard identiek. Hij zou er niet zijn als hij niet was opgestaan door die kracht Gods die in hem werkte, zoals het op verschillende plaatsen beschreven wordt. Maar dat is het doel, hem te kennen. En voor zover de Geest ons leidt, leidt die ons dus naar kennis van hem. En daarom heet hij ook de Geest der Waarheid. Maar dan had ik nog een half hoofdstuk eerder moeten zijn in Johannes 14. Want daar wordt het al gezegd dat we hem zouden kennen, omdat hij de waarheid is. De Heer Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Geest der Waarheid zou ons die kennis van Christus op een of andere wijze bijbrengen. Het wordt hier herhaald in Johannes 15, vers 26. De Geest der Waarheid, die zal van mij getuigen. En daarna, weer een halve bladzijde verder, Johannes 16. Prachtige uitspraak. In vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. En we zijn nog steeds in diezelfde avond in de opperzaal met de Heer en zijn discipelen. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Waaruit maar weer volgt dat als je dingen te horen krijgt, moet je ze dragen. Dat is de reden waarom vele mensen bepaalde zaken liever niet horen, want ze houden er niet van iets te dragen. Nou ja, verdragen. Je moet ermee leren leven. Zijn we zo van die dingen waarvan je wenst dat je ze nooit gehoord had? Dat je ze maar niet wist, maar je weet ze wel en je moet ermee om. In ieder geval, je moet wat dragen, want kennis mag dan macht zijn volgens de Nederlandse zegswijs. Kennis brengt ook verantwoordelijkheid en dat draag je. En de Heer zegt, ik heb u nog meer te zeggen, maar gij kunt dat nu niet dragen, met de strekking van nu nog niet. En dan het volgende vers. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, dat is de 3e keer en hij heet nog steeds de Geest der Waarheid. De Geest der Waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Daar ging hem eigenlijk om, die uitdrukking. Wat er verder staat, prima, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken, namelijk de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Kortom, hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Maar dat lazen we in 15 vers 26 ook al. Kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest is natuurlijk dat er gesproken wordt, maar hij spreekt niet over de Geest, hij spreekt niet over zichzelf, dat staat er trouwens ook. Hij spreekt over de Heer Jezus Christus, hij maakt ons Christus bekend. En ik ben van mening dat waar wij de Heer leren kennen, hebben wij de mond niet meer zo vol over de Heilige Geest. Eenvoudig omdat die Geest toch zijn werk wel doet. Ik zal het niet moeilijker maken nu dan het is, maar het gaat mij maar om het beginsel. Wat staat hier? Er staat de geest der waarheid, die heet zo, omdat hij u in al de waarheid, niet alle waarheden. Dat bestaat trouwens niet. Waarheid is per definitie maar één. En leugen per definitie verdeeld, per definitie meervoud. Is ook bekend in de diverse Nederlandse uitdrukkingen. Zo van als je één leugen bedenkt, moet je er nog weet ik hoeveel andere bij bedenken om die ene overeind te houden. Onder het motto de leugen heeft veel woorden nodig. En andersom, eenvoud is kenmerk van de waarheid, van het ware. Het is nog altijd zo. Wat de geest doet, is hij leidt ons in heel, want dat staat er echt in modern Nederlands dan, in heel de waarheid leidt hij ons. En niet maar naar de waarheid, dat staat er ook niet. Hij leidt ons in de waarheid. Hij brengt ons daar en daarin bewegen wij ons. De sfeer van ons leven als christenen is die van de waarheid. En daarin worden we geleid door de Heilige Geest. En de andere vraag was, en waar komen wij dan terecht? Waar leidt hij ons dan naartoe? En dat was Romeinen 8, naar onze zoonstelling. En de route daarnaartoe, de route naar die zoonstelling is in, of door, voor mijn part, maar is in de waarheid. En daarmee zijn we weer terug bij het onderwerp waar we ons gisteravond mee bezig hielden. Kenmerkend voor de wereld, de mensheid als zodanig, is dat daar de waarheid ten onder wordt gehouden. Men wil die niet horen. Men bedenkt liever zelf er een. Dat kan uiteraard niet, want wat men bedenkt is niet een waarheid. Het is ook een dwaas idee van iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dat is natuurlijk volstrekt onzin. Iedereen heeft zijn eigen leugen. Je moet dat niet anders benoemen, vind ik. Waarheid is er maar één. En in die waarheid worden wij geleid door de geest. Bovendien, toen wij tot geloof kwamen, hield dat eigenlijk fundamenteel alleen maar in dat we bereid waren de waarheid te aanvaarden. Ook in de praktische betekenis van de term aanvaarden uiteraard. We hadden liefde voor de waarheid, wij zochten de waarheid of misschien ook niet, maar in ieder geval toen we hem tegenkwamen, hebben we hem aanvaard. Dat is het idee. En het kenmerk van de gemeente is vervolgens weer dat de gemeente is huis Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. En daarna lees ik nog even een paralleltekst, die zoek ik op, uit Efeze hoofdstuk 4. Waar staat dat wij zouden komen, vers 13, tot eenheid des geloofs, niet eenheid van kerkelijke organisatie. Dat kan niet, want er bestaat geen kerkelijke organisatie. Althans niet in de Bijbel, laat staan organisaties. Dus die eenheid hoef je ook niet toe te komen, dat is allemaal onzin. Maar we zouden alle komen tot eenheid des geloofs. En der kennis, eenheid der kennis van de Zoon Gods. Want wij zouden, Filippenzen, hem kennen, de kracht van zijn opstanding. En hij is de waarheid. Maar er staat vervolgens, opdat we alle zullen komen tot eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, dat wil zeggen tot een volwassen man, want sommigen schrikken er ook van, de gemeente is een mannetje, hè? Niet een vrouwtje, ook niet een bruidje, een man. Een lichaam van Christus en daarmee ook een mannelijk lichaam, voor de goede orde. De mannelijke zoon die op de troon zal geplaatst worden enzovoorts. Het idee dat de gemeente een vrouw is, namelijk een bruid, is ontleend aan Bijbelse uitspraken over Israël, maar zeker niet aan uitspraken over de gemeente. Maar dat terzijde. Een volkomen man. Dat wij zouden komen tot een volkomen man. Een volwassen man. Tot de mate van de grootte der volheid, en dus volwassenheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. En kenmerk van kinderen is dat zij door de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Eigenlijk staat er stroming, niet wind, maar stroming. Stroming der leer, dat is de officiële uitdrukking in het Nederlands, namelijk de leerstellige stromingen. Kinderen worden daarmee heen en weer bewogen, hebben geen zekerheid, want hoe is het nu, wat is waarheid en dat soort dingen meer. Maar wij als gelovigen zouden komen tot kennis van Christus en niet meer als kinderen heen en weer bewogen worden en omgevoerd misleid. Wij zouden namelijk geleid worden, maar we zouden niet misleid worden, omgevoerd met alle wind der leer door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, waarmee hier dan toch in één adem door de apostel Paulus, en dat is mijn schuld niet dus, gezegd wordt dat al die verschillende leringen die er zijn in beginsel allemaal ontstaan uit bedriegerij der mensen, uit arglistigheid, en dat het tot doel heeft om listiglijk tot dwaling te brengen. En de slang was listiger dan al het gedeelte des werelds. Oh, dat staat hier niet bij. Daar komt het woord listig vandaan, dat weet u. Van de tuinslang. Maar wij zouden niet meer heen en weer bewogen worden. Men wordt heen en weer bewogen, men wordt onzeker. Dan zeg ik het netjes, want ja, ik zeg dat Paulus niet zo graag na zo. Zeg ik het netjes, we zouden niet heen en weer bewogen worden door allerlei menselijke leringen, mensenideeën, menselijke creativiteit, fantasie. En waar kwam het ook alweer vandaan? Demonie, ja, soms. We zouden blijven bij dat woord Gods en dat staat er ook. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die heen en weer bewogen worden. Vers 15. Maar de waarheid betrachtende, of nog korter, opdat wij de waarheid betrachtende. Leuk, hè? Weet u wat betrachten is? Gewoon dragen. Nou ja, praktiseren. Maar dragen eigenlijk. Dat zit ook in dat woord. Dragen. De waarheid betrachtende. De waarheid praktiserende. In liefde. Alleszins zouden. In, dat wil zeggen in elke zin, in elk aspect. Zouden opgroeien, opwassen in hem die ons hoofd is, namelijk Christus. Met andere woorden, wij zouden van kinderen in het geloof, zouden we mannen, volwassen mensen worden in het geloof. En het kenmerk van volwassenen is dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Dat ze beslissingen genomen hebben in het leven en weten wat ze wel en niet willen. Ze hebben een keuze gemaakt en als het goed is, blijven ze daarbij. Dat is de normale gang van zaken. En als kinderen leren wij te onderscheiden. We proberen van alles en er blijkt ook van alles niet te deugen. En het is goed dat we van de verschillende zaken afstand nemen en weten wat we wel en wat we niet willen, uiteraard. Dat is volwassenheid. En niet ongegrond, niet maar met de ogen dicht en God zegen de greep, maar erover nadenken en weten wat je wil en daarbij blijven. Dat is volwassenheid. En dan word je niet meer heen en weer bewogen door allerlei wind van leer. En voor dat doel moet men dus onderwezen worden. En ik bedoel niet zozeer theoretisch onderwijs, want ja, wat daar tegenwoordig voor door moet gaan, daar willen we het ook maar niet over hebben. Maar men moet ervaring opdoen in het leven. Het gevolg daarvan is dat wij terechtkomen in situaties die we helemaal niet kenden, onverwacht, in situaties waar we eigenlijk ook helemaal niet in terecht hadden moeten komen. Maar op zich is het niet verkeerd, omdat we daarvan leren. Daar word je volwassen van. Dus het oude spreekwoord, zonder vallen wordt men niet groot, daarom vallen we regelmatig. Dat wil zeggen, we doen een misstap. We hadden die stap beter niet kunnen doen. Of beter, we hadden hem beter moeten doen. Beter moeten overwegen en dat soort dingen meer. Maar zo gebeurt het nou eenmaal. En ik hoop dat je nou begrijpt dat dit soort zaken aan de ene kant volstrekt normaal zijn. We gaan onze weg en we struikelen en we komen van een weg terug en we kiezen een andere weg en we tasten zo onze omgeving en het leven af en langzamerhand vinden we onze route. Maar het zal ook duidelijk zijn dat dat met wet niks van doen heeft. Ik zeg altijd, als je een wet hebt, hoef je geen ervaring meer te hebben. Als je een wet hebt, heb je een handboek. Er staat gewoon in, doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo, enzovoorts. Ik zeg altijd, een kind kan de auto repareren. Vroeger hadden wij van die boekjes van ome Piet, noemden wij hem, liefkozend. Want hij hielp ons altijd uit de brand. Als er wat met de auto was, deden wij het boek open van ome Piet Olieslager. En regel 1 was dan altijd, Men trekken een stofjas aan en openen de motorkap. Men maken de accuklemmen los en zo verder. En dan langzamerhand, en als je alles precies deed wat daarin stond, wat niet meeviel trouwens, dan was na verloop van een tijdje auto door jezelf weer gerepareerd. Ik bedoel, maar hoef je geen verstand van ding te hebben, je deed gewoon wat in het boekje staat. En vele mensen leven zo, en hoe religieuzer, hoe meer men zo leeft. Want de aardigheid, het aantrekkelijke van de religie is dat het antwoord heeft op alle vragen in alle omstandigheden des levens. En zo niet, dan kun je altijd nog de nazorg bellen van de evangelische omroep. Nee, bij wijze van spreken. Nee, ik zeg toch niks lelijks daarover. Ik zeg, als je een probleem hebt, dan bel je daar op en dan vertel je, nou, ik zit zus en ik ben zo en ik leef daar en dit is mijn probleem, enzovoorts. Waarschijnlijk zeggen ze, dan kunnen we u terugbellen. Maar zoiets. Religie heeft in het algemeen, dus echt waar, een antwoord op alle problemen. Hoe lang moeten de mouwen zijn van de meisjes, enzovoorts. Welke kleuren mogen zij wel niet dragen aan hun kleding? En dat soort dingen meer. En hoe laat moet je s'avonds thuis zijn en meer van al dat soort onzin. Ik heb in die wereld gelukkig nooit geleefd. Dus ik kan er ook niet zoveel over vertellen, maar het is ook niet prettig om het te horen. Maar het houdt zich bezig met alle aspecten van het leven. Het is één lange, grote dwangneurose, uiteindelijk. Maar het punt is, waarom is dat aantrekkelijk? Wel, omdat als men daarin leeft, draagt men geen verantwoordelijkheid. Helemaal niks. Men hoeft ook niet te kiezen. Alles is voorgeschreven. En voor sommigen is dat heel prettig leven. En men kiest daar dan dus ook voor. Maar zulke mensen, ook als mens, worden nooit volwassen. Met geloof heeft er trouwens niks van doen, al wordt het zo genoemd. Maar het heeft met geloof absoluut niks van doen. Als je diezelfde mensen vraagt of ze geloven in de Heer Jezus Christus, weten ze gewoon niet waar je het over hebt. En als je ze vraagt of ze een kind van God zijn, of ze behouden zijn, eeuwig leven hebben, of weet je veel hoe die vragen maar mogen luiden, hebben ze gewoon geen antwoord. Komt meestal niet verder dan als mee zit. Ik hoop het. En vaak zeggen ze, dat kunnen wij niet weten, zich verschuilend achter wat in het boekje stond, in het handboek. Dat kunnen wij niet weten. Nee, onvolwassen mensen, kinderen, weten niks. Die moeten van alles leren. En als je niet wil leren, blijf je dus altijd onvolwassen. Dat is de aardigheid van de wet. Misschien is dat even nu het tijdstip om daarop in te gaan. Nu ik daarheen verdwaal, dan zouden wij daarnaast moeten leggen Galaten hoofdstuk 4. Waar het zo aardig beschreven wordt. Nou, eigenlijk Galaten 3 al. Waar staat in vers 23, daar spreekt Paulus over de situatie van de Joden, het Joodse volk, onder de Joodse religie, in oud-testamentische tijd. Eer het geloof kwam, dat betekent eigenlijk eer de Heer Jezus kwam, maar vooruit. Eer het geloof kwam, waren wij, Joden, onder de wet. We hebben die term weer, hè? Onder de wet. En van ons stond in Romeinen 6... Gij lieden zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Maar eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Gevangenen betekent dat. En een gevangenis heet een huis van bewaring en zo is hij weer rond. Waren wij gevangenen onder de wet en zijn besloten, opgesloten, ingesloten, zelfs buitengesloten kan ook nog. Maar besloten geweest onder de wet tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Dat wil zeggen, de wet is een gevangenis, daar komt het op neer. En daarna zegt hij zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot, dat is een tijdsaanduiding, tot Christus, tot het geloof kwam namelijk uit vers 23. Opdat wij niet door de wet, maar uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. En als het geloof gekomen is, vers 25 van Galaten 3, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. De pedagoog staat er gewoon in het Grieks, want het is een Grieks woord. De wet is onze tuchtmeester geweest tot op Christus. Maar als het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Voor de goede orde, er staat niet dat als je tot Christus wil komen, moet dat via de wet, want dat is onze tuchtmeester tot Christus. Hoewel men dat in sommige kringen leert. Paulus zegt, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. En hij zegt niet eens naar Christus, want het is tot op. Dat wil zeggen, het gaat specifiek om een jaartal. Het is de oud-testamentische situatie. De wet bracht namelijk degenen die onder de wet waren niet tot Christus. En het is nu nog precies hetzelfde. Mensen die leven onder de wet komen niet tot geloof. De wet brengt hen zover ook niet. En in vele gevallen, voor wat ik heb constateren, werkt het zelfs andersom. Als men een wet heeft, een religie heeft dus, heeft men de Heer niet meer nodig. Waarom? De Heer hoeft hen ook niet te vertellen wat ze doen en laten moeten, want ze hebben al een wet. Ze hebben al een geloof, ze hebben al een religie, of hoe de uitdrukkingen maar mogen luiden. En de grote illustratie waar niemand tegenop kan, is die van het Joodse volk, het leefde onder de wet. En hoewel de verwachting van de komst van de Messias behoort tot het Judaïsme, was het dan toch zo dat toen de Messias kwam, toen wilde men hem niet. Waarom niet? Omdat het betekende het einde der wet. Het betekende dat men niet langer opgesloten zou zijn onder de wet, maar vrijgelaten zou worden. En toen kwam de pleinvrees weer, waar we het over gehad hebben. De ruimtevrees dus. Men wil dat domweg niet. Maar de wet brengt ons niet bij de Heer. Integendeel, zegt de Bijbel ook. De Bijbel zegt, door de wet is kennis der zonde. Dat wil zeggen, het is alleen maar frustrerend. En het neemt je verantwoordelijkheid weg en je vrijheid weg. En de wet is een bediening des doods. Dat is 2 Korinthe 3, waar die uitdrukking staat. Voor wie is dan die wet? Wel, het antwoord is heel eenvoudig. 4 vers 1. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij in niets van een slaaf. Hij is het eigendom namelijk van de ouders. En de ouders zijn verantwoordelijk voor het kind en voor de slaven. En bovendien zouden kinderen en slaven ten dienste staan van die ouders, dus als je begrijpt wat ik bedoel. Echt wel. Kinderen zouden de ouders dienen. Eren heet dat in de Mosaïsche wet trouwens, maar ook het Nieuwe Testament aangehaald. Zolang het tijd als de erfgenaam kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht, maar een dienstknecht is geen erfgenaam. Hoewel hij, het kind namelijk, wel degelijk heer, erfgenaam, is van alles. Maar het kind is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. De vader bepaalt hoe lang dat zo blijft. En dan vers 3. Alzo ook wij, Joden, alzo ook wij toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt, want het kind verschilt in niets van een dienstknecht, een slaaf. Alzo ook wij, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de wet. En nu heet het alleen onder de eerste beginselen der wereld, want wet is eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, door de Vader tevoren gesteld, uit vers 2, wanneer de volheid destijds gekomen is, vers 4, heeft God zijn Zoon uitgezonden geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, de Joden waren dat, verlossen zou, was de bedoeling, en opdat wij vervolgens de zoonstelling, staat datzelfde woord weer dat een keer of drie voorkomt in Romeinen 8, opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden, was de bedoeling. En daarna staat er, en overmits gij kinderen zijt of zonen zijt, maakt nu niet meer uit, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. En het kan niet missen, dit is ongeveer dezelfde tekst als die van Romeinen 8, die we zojuist lazen. En het gaat dus over precies hetzelfde. Het hele idee is dat zolang men onder de wet leeft, krijgt de geest Gods, de heilige geest, de geest der waarheid, geen ruimte. Onder de wet is het vlees, is de mens als zodanig dienstbaar gemaakt. Doe dit, doe dat, doe niet zo en doe niet zus. En is hem de verantwoordelijkheid afgenomen. Kenmerkend voor het kind is namelijk dat het niet handelingsbekwaam is. Het wordt geacht niet te weten wat het doet. En daarom wordt voorgeschreven door de ouders die daarvoor verantwoordelijk zijn, wat het kind mag en niet mag. Zo simpel is dat. En als je je kind wil martelen, zeg ik altijd, dan moet je vooral het kind niet zeggen wat het moet of niet moet. Dan moet je het kind een zak snoep geven en op straat zetten. Dat is het ergste wat het kind kan overkomen. Dat weet het kind zelf niet, daar is het een kind voor. Maar wij ouders worden geacht dat te weten. Want het kind weet niet waar het aan toe is, weet niet wat het moet doen. En als niemand het zegt, ja, wat moet het dan doen? Nou ja, een voorbeeld nemen aan de ouders en die doen maar raak, gewoonlijk tegenwoordig. Die leven er ook maar gewoonlijk maar op los. En de kinderen nemen het gewoon over. En daarna klagen de ouders dat ze last hebben met hun kinderen, niet tot de orde zijn te krijgen, dat ze zo druk zijn, zo rumoerig, dat ze van alles niet kunnen. Niet kunnen stilzitten in een bijeenkomst en dat soort dingen meer. Kunnen de mond niet houden en dan weet je veel wat. Nee, maar als je ze niet leert, dan kunnen ze natuurlijk niks, dat is duidelijk. Ik ben daar tamelijk hard in dat soort dingen. Wat kinderen niet kunnen, komt gewoon omdat de ouders het ze niet geleerd hebben. En dat het moeilijk is om ze iets te leren, dat is waar. Maar kinderen hebben dat nodig. En als je geestelijk onvolwassen bent, en dat is geen schande overigens, maar als je geestelijk onvolwassen bent, dan heb je ook nodig dat iemand je zegt wat je doen en laten moet. Alleen, dat is niet de bedoeling dat dat zo blijft. De bedoeling is dat je zelf je weg leert te vinden. En de bedoeling is ook dat de ouderlijke voorschriften na verloop van tijd minder worden, zodat het kind langzamerhand leert zelf de beslissingen te nemen enzovoort. Zelf leert de weg te vinden en een kader heeft waarbinnen het denkt en handelt enzovoorts. Zo zit dat gewoon. En anders komt er niks van terecht. Er komt ook weinig van terecht, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben bovendien van mening dat mensen veel en veel, veel te laat volwassen worden. En dat komt omdat ze veel en veel te lang gestuurd worden naar de kinderclub, naar een of andere vereniging voor kinderen, alles voor kinderen, boeken voor kinderen, muziek voor kinderen. En daarna krijgen de jeugdcultuur, dat is ook zo'n ramp, de jeugdcultuur. En de jeugd moet andere dingen hebben, andere dingen doen dan de ouderen enzovoorts. En daarmee worden ze zo lang mogelijk onvolwassen gehouden. Alleen omdat langzamerhand de ouders daar toch niet meer de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, worden ze als ze 18 zijn volwassen verklaard, terwijl ze nog volstrekte kinderen zijn. En dus kom je mensen tegen die zijn de 40 al gepasseerd en lopen met problemen rond die ze als 12, 14-jarigen al lang hadden moeten oplossen. Ik meen het serieus hoor. Nou ja, hyperbolen, dat zijn ook leuke dingen. Een beetje overdrijven mag ook, denk ik. Maar zo ongeveer zit het wel. Denk daar maar eens over na. Voor wie is de wet? Voor kinderen. Onthouden ze die dan niet? Geef ze die ook. Ze kunnen geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Je kunt niet zeggen, mijn kinderen zijn nou eenmaal zo. Alleen als het lieve kindertjes zijn, Peter, ja. Dan kun je dat zeggen. Maar goed, los van dat onderwerp, wat je onthouden moet, want ik bemoei me heus niet met je privéleven. Het zijn verre van mij. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Bijbel leert wet is alleen voor kinderen. Voor volwassen mensen is wet alleen een last. En bovendien belemmert het hen in hun vrijheid. En laat ik wat anders zeggen nog, want wij zijn Nederlanders, de meeste van ons. Trouwens, wie niet tegenwoordig. Kon die nog, of niet? Nog net, hè? Nou goed, wij zijn Nederlanders, wij zitten als ratten in de val, denk ik altijd. Met zoveel mogelijk mensen in een zo klein mogelijke ruimte, zodat we allemaal hysterisch worden en overspannen. En met hoe meer mensen je bent in een veel te kleine ruimte, hoe meer regels er moeten gesteld worden om het een en ander te regelen. En dat is de vloek van ons land, denk ik wel eens. Als u zegt, maar die wetten zijn nodig, zeg ik, ja, helaas wel. Maar weet je wat je moet doen? Je moet die kippen eens bij elkaar zetten in zo'n klein hok, weet je wel. Zoveel mogelijk kippen, zo klein mogelijk hok. Dan krijg je de dierenbescherming over je heen. Want het is heel slecht voor die beesten. Ze worden neurotisch, ze krijgen allerlei ziekten. Ze pikken elkaar de ogen uit. Daar hebben we het volgende op gevonden. Wij pikken hun de snavel af. Hè? En met dieren is dat een bekend verschijnsel. Van mensen mag je die dingen niet zeggen. Schijnt het, is politiek niet correct. En ik kan ook wel zeggen waarom de politiek niet correct is. De politiek kan er niks aan doen of ze moeten zorgen dat de bevolking van Nederland gehalveerd wordt binnen een zeer korte tijd. En dat valt natuurlijk ook niet mee om zoiets geregeld te krijgen, want wie wil ons nou hebben? Op basis van de weg met ons cultuur in Nederland. Maar neem niet weg dat regels, wetten er zijn per definitie voor onvolwassenen, voor mensen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ik denk dat dat de reden is, maar daar mag je over nadenken. Ik denk dat dat de reden is waarom wij op alle niveaus in de samenleving altijd beschouwd worden als onmondige mensen. Er zijn namelijk lui die moeten de kost verdienen met het maken van wetten, dan wel met het leiding geven. En zij maken wetten voor en geven leiding aan lui die dat nodig hebben. Dus worden wij beschouwd als mensen die dat nodig hebben. We worden op een laag niveau aangesproken. Dat is in politiek opzicht zo. Men heeft het over het volk. Als er iets volgens de politici in Nederland niet goed gaat, dan zeggen ze ja, dat komt omdat het volk niet goed voorgelicht is. Dus moet aan ons uitgelegd worden dat we niet harder mogen rijden dan 100 kilometer en waarom dat is. Nou, dat weten wij wel waarom dat is, maar we zijn er niet blij mee en we nemen er dikwijls ook geen genoegen mee. Maar dan zeggen ze ja, dat komt omdat ze niet beter weten. Dat zeggen ze dan, toch? Die voorlichting is beter. Er moet meer propaganda voor gemaakt worden. Vandaar dat je een heleboel lectuur langs de weg hebt staan die je allemaal lezen moet tegenwoordig. Allemaal propaganda. Het komt overal voorbij. In de krant en op de televisie moet ons van alles verteld worden van hoe het allemaal zit enzovoort. En op geestelijk terrein ook. Want de gemiddelde preek die ik zo af en toe toevallig voorbij hoor komen, gaat er kennelijk van uit dat de hele kerk vol zit met brugklassers hooguit. Nou ja, 12, 13-jarigen of zo. Met pubers die niet weten waar het om gaat. En hen wordt dan verteld wat ze allemaal moeten doen. Dit doen en dat doen. En zussentekst uit je hoofd leren. En vooral oefenen in het bidden. En dat soort flauwekul allemaal meer. Want ik noem dat flauwekul. Als je mensen zo toespreekt alsof het kleine kinderen zijn, zullen ze ook altijd kleine kinderen blijven, is te vrezen. Tenzij ze zich aan je onttrekken. En dat hopen we dan maar. Daarom doe ik het gewoonlijk andersom. Ik doe altijd net alsof ik altijd sta voor een zaal met volwassen mensen. Ik weet dat het niet het geval is. Soms zeg ik dat er ook bij dat ik dat me bewust ben. Maar of ik zelf volwassen ben, ja, wie maakt dat uit? Dus ik trek me er niks van aan. Wij zouden in ieder geval volwassen moeten worden. En de klassieke opvoeding, de klassieke manier, is nog altijd dat je met kinderen niet omgaat alsof het kinderen zijn. Je spreekt ze aan alsof ze volwassen zijn. Je neemt ze serieus enzovoorts. Maar je beschermt ze tegelijkertijd. En zo zou het moeten. En zo is het op het geestelijk terrein net zo goed. Wij moeten volwassenheid leren. We moeten zelf onze weg gaan. We moeten zelf onze problemen oplossen. Zelf onze beslissingen nemen in het leven. En niet door het leven gaan met een voorganger. Of met hoe die jongens maar hebben. Pastors heten ze tegenwoordig. Daar zijn er zoveel van. Nederland is vol met pastors. Predikanten en onderwijzers was het toch altijd Nederland. Maar we gaan niet met die lui door het leven. Wij zouden met de Heer door het leven gaan. Wij zouden niet een voorganger dienen of hoe zo iemand maar heet. Men zou de Heer dienen. Individueel, want, en ik had nog, oh, heb ik het weggeslagen? Ja. Ik wilde nog even die uit Efeze benadrukken waar ik net was. Wij zouden, vers 15, de waarheid betrachtende, Efeze 4, vers 15. De waarheid betrachtende in liefde. En liefde is de uitdrukking voor gemeenschap. In samenhang met anderen. In dit geval in gemeenschap met, in samenhang met onze broeders en zusters die deel uitmaken van diezelfde man, dan wel ditzelfde mannelijke lichaam. De waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem, dat wil zeggen verbonden met hem, die het hoofd is, Christus namelijk. En die waarheid zou tot ons moeten doordringen. Wij hebben één hoofd. Nou ja, wij hebben één herder. Wij hebben één overste leidsman. Wij hebben één heer in de zin van één meester. Kortom, wij hebben één hoge priester. Of hoe hij maar heet, er zijn nog wat termen die hem in die positie aanduiden. En daarom hebben wij die lui hier verder niet nodig, was de bedoeling. Het punt is, want ik was nou toch even wat scherp aan het worden, hoe dat komt weet ik ook niet, gaat nog maar even door. Wanneer wij ons bewust zijn dat de Heer Jezus Christus ons hoofd is en dat we als leden van zijn lichaam zouden bestuurd en gecoördineerd worden door hem die het hoofd is, dat is er maar één, dat is de Heer Jezus Christus. Als wij ons dat bewust zijn, En dat ook willen, want je moet dat natuurlijk ook aanvaarden dat dat zo is, dan ben je meteen verlost van al die pausen en antichristen, kortom al die plaatsvervangers van onze lieve Heer, die ons komen vertellen, doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. En let er maar op, zodra iemand ons komt vertellen wat wij doen en laten moeten, hebben wij van doen met wat de Bijbel noemt een antichrist. Iemand die speelt voor ons heilige geest, zal ik maar zeggen. Zie? En als je daarna luistert, ben je in de praktijk gewoon de Heer kwijt. En daarom zijn er zoveel wedergeboren mensen die, als ze eerlijk worden, dat worden ze niet gauw hoor, want dat zijn ze ook niet gewend, want religie is helemaal niet eerlijk. Maar als ze een keer eerlijk worden, geven ze meteen toe, ja, ik bid wel, maar het lijkt wel of de Heer me niet hoort. Ja, ik probeer hem te dienen, maar ik heb geen flauw idee hoe. Het lijkt wel of hij niet naar me omkijkt en al dat soort dingen meer. En ik denk dat ze daarin gelijk hebben. Dat dat vermoeden redelijk juist is. Om de eenvoudige reden dat ze in werkelijkheid iets of iemand anders dienen. Ze hebben zo'n cursus gevolgd. Ik zeg altijd een cursus gemeentebouw. En de tekst overgeslagen was daar dat de Heer zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En ze willen gelovigen opvoeden, terwijl de Heer zegt, dat zou ik doen. En ze prediken dat wij als gelovigen onszelf moeten reinigen. We moeten in bad, heet dat. Dat wij onszelf moeten reinigen en rein bewaren van de afgoden en van de onreinheid deze wereld. Dat is heel serieus, al klinkt het niet zo uit mijn mond. Maar het hele punt is dat hij zei dat hij ons zou reinigen en heiligen en zonder vlek of rimpel voor zich stellen. Dus dan hebben we het toch blijkbaar slecht begrepen. En al dit soort prediking, hoe goed bedoeld ook, om een organisatie te runnen, werkt niet op het organisme dat gemeente heet. En dat is er maar één, die gemeente bedoel ik. En gemeenteleden staan nou eenmaal per definitie in de vrijheid. En daarom is er niemand die ons moet zeggen, doe dit en doe dat enzovoorts. Daarom is er niemand die ons de wet moet voorschrijven. Niet opdat wij zouden kunnen doen waar we zin in hebben, gewoon naar het vlees en naar de oude mens uiteraard. Maar we hebben die vrijheid gekregen opdat wij niet meer mensen, laat staan onze schoonfamilie, maar onze Heer zouden dienen. Ieder voor zich. En toen kwamen er weer die gelovigen die zeggen, nou dat gaan wij wel even coördineren, wat ik allemaal lees. Ik kan het niet onthouden en ik neem het blad ook niet mee om het voor te lezen, want dan ben ik daar niet van plan. Maar als ik deze dingen zeg, dan zit me dat altijd dwars. Dan heb je de een of andere stuurgroep of coördinatiegroep die dan weer zich bezighoudt met mensen, met aspirantzendelingen, om de aspirantzendelingen een beetje wegwijs te maken in de wereld van de zending en om hen te begeleiden en om het juiste zendingsgenootschap te vinden waar ze uitgezonden zouden worden. Is hier een aspirantzendeling bij ons? Waar wil je naartoe? Waar denk je dat je heen moet? Waar je moet gaan werken? Daar ga je toch? Wat zendingsgenootschap? En dan zo'n stuurgroep. Tjonge, het lijkt wel onderdeel van een auto. Een stuurgroep, een remgroep. Je moet er toch niet aan denken, mensen, dat je een idee hebt wat je wilt doen en dat je overgeleverd bent aan een stuurgroep en een commissie en een genootschap die alleen maar dat kunnen verhinderen, want daar komt het in de praktijk op neer. En als ze het niet verhinderen, kom je bij ze in dienst. Dan ben je vrijheid kwijt. En dan schrijft niet de Heer voor wat je zou doen, maar dan schrijft het genootschap voor wat je moet doen. Wil je voorganger worden van een kerk, solliciteer je ergens, nemen ze je aan. Daar ben je mooi klaar mee, moet je verantwoording afleggen aan een kerkenraad en hoe die jongens allemaal maar eten mogen. Dan ben je toch aan de heiden overgeleverd in de praktijk. Je zou toch de Heer dienen? Dat is toch simpel zat? Dat is de route die men zou gaan. Alleen dat wordt ons niet meer bijgebracht, dus ja, daarom vertel ik het maar een keer weer eens. Wij hebben maar één hoofd. En dat is de Heer Jezus Christus. We hebben maar één Heer die wij zouden dienen en niet twee. En we zouden ook geen compromissen daarin sluiten. En als het dan waar is dat het zo slecht gaat met de gemeente, het zijn mijn woorden niet, maar als dat zo is, kan het alleen maar zijn omdat men het hoofd niet behoudt, staat daar. Er was ook nog geen VZ4, ik had hem alweer weggeslagen, geloof ik. Ik zoek ook niet verder, want ik wil zelf verder. Maar inderdaad, men zou naar de Heer luisteren, hem dienen. En wat dat betekent in de praktijk, punt 1, ik kan het je niet vertellen, want wij staan in de vrijheid. En als ik je moet vertellen hoe het is, dan wordt dat wet. Dus dan ben je vrijheid weer kwijt. Vandaar dat je het in de Bijbel ook niet vindt. Dat is het eerste antwoord. Hoe dat eruit ziet, ik zou het niet weten. En daarna, heel algemeen, kan ik wel een antwoord geven. In het algemeen is het zo, en die moet je absoluut onthouden. In het algemeen is het zo, we hebben de geest ontvangen die ons zou leiden naar onze erfenis. En de geest heet de geest der waarheid en leidt ons in heel de waarheid. Dus je niet weet wat je met je leven aan moet vangen. Ik kan alleen maar zeggen, en dat is niet bedoeld voor eigen parochie of zo. Ik kan alleen maar zeggen, er is maar één ding wat bovenaan zou staan in ons leven. Het betrachten van de waarheid. En voor betrachten mag je een paar andere woorden ook invullen, zolang het niet is ten onderhoude. Het zoeken van de waarheid. Van mijn part, voor de intellectuelen onder u, het bestuderen van de waarheid. Maar ook het leven, het wandelen in de waarheid en wat het maar wezen mag. Eerlijk en oprecht. Dat is het werk dat de Geest aan ons zou doen. Hij maakt ons God bekend. Hij leert ons de dingen uit de Bijbel enzovoort. Als ik tegenwoordig probeer op de hoogte te blijven van wat er omgaat in christelijk en vooral evangelisch Nederland, dan kom ik altijd maar tot één conclusie. Die is heel arrogant, die moet ik dus niet zeggen, zeer onverstandig. Maar ik kom altijd maar tot één conclusie. Van de Bijbel hebben ze geen notie. Ben ik serieus? Er zijn uitzonderingen altijd, maar generaliserend gesproken. Men heeft geen idee waar het over gaat. Men kent wat losse Bijbelse kreten, maar de samenhang absoluut niet. En het interesseert de mensen ook niet. Ze zijn geïnteresseerd in zichzelf alleen maar. Zoals iedereen. In een overspannen wereld en samenleving zeker. Men is geïnteresseerd in zichzelf. Hoe kom ik uit de sores en hoe krijg ik de Heer zover dat hij mij uit de sores haalt? Hoe krijg ik de Heer zover dat hij het regelt, zodat ik mijn verantwoordelijkheid niet hoef te nemen? En hoe krijg ik andere broeders en zusters zover dat zij hun beslissingen nemen, zodat ik ze niet hoef te nemen? Daar draait het allemaal om. Elkaar manipuleren, inclusief de Godheid, eenvoudig omdat men de eigen verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. En dan praten over vrijheid. Maar kenmerkend van vrijheid is dat men verantwoordelijkheid draagt. Dat is vrijheid. En dat je ook zelf kunt beslissen ergens voor verantwoordelijk te zijn. Dat je iets op je neemt. Zomaar. Hoe dan ook en wanneer en waar dan ook. Dat is waar het om gaat en dat is wat echte vrijheid is. Alleen, als je verantwoordelijkheid op je neemt, moet je die ook dragen uiteraard. En sommigen vinden dat nou juist onvrijheid. Zijn gewend via de spiegel te kijken, dus ze zien altijd alles achterstevoren. Maar zo is het nou eenmaal. Het is of je bent onder de wet en anderen schrijven je voor, of je staat in de vrijheid. En leven onder de wet en anderen schrijven je voor heet in de politiek links. Ja, in de Bijbel ook trouwens. En het staan in de vrijheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheid heet in de politiek rechts. En omdat vele mensen niet volwassen zijn en het ook niet willen zijn, zitten we met al die grijstinten daartussen. En dat heet dan het midden. Mensen een beetje vrij, een beetje verantwoordelijkheid, maar een heleboel moet van ze af worden genomen. En de discussies in de samenleving, maar ook in het christendom en onder gelovigen, gaan eigenlijk alleen maar hierover. In hoeverre moeten wij wetten opvolgen en is de verantwoordelijkheid ons afgenomen en in hoeverre dragen we onze eigen verantwoordelijkheid? Dat is waar het altijd over gaat. Maar de Bijbel leert dat we vrij zouden zijn en zoveel mogelijk onze eigen verantwoordelijkheid zouden dragen. En voor zover die ons te zwaar zou zijn, voor zover dat te moeilijk is, voor zover de last ons te zwaar zou zijn, hebben wij de belofte van onze hemelse Vader, dan wel van onze hoge priester, dat hij voor ons zou zorgen. En onze knieën van struikelen zou bewaren en wat het maar wezen mag. En dan zijn het niet primair onze broeders en zusters. En is het ook niet onze organisatie die vanzelfsprekend onze lasten helpt dragen. Maar het is de Heer zelf die dat doet. En zo zouden wij leven. En in de praktijk blijkt dan dat wij gewoonlijk kracht over hebben om eventueel lasten van anderen te dragen. Maar dat is wat vrijheid is. En dat is wat de beschrift ons leert. En het aardigheid ervan is dat daarmee geleefd wordt vanuit dat wat in het hart is. Vanuit de inwendige mens. Vanuit dat nieuwe leven dat de Heer ons gegeven heeft. Vanuit dat veranderde denken dat ontstaan is door die leiding van de geest. Of hoe dat maar heten mag, want de Bijbel formuleert het ook op verschillende manieren. Kortom, dan leven wij als vrucht van die geest in ons. Dat is geen kwestie van praten over geest. Het is ook niet iets spiritueels, iets avontuurlijks, iets ontastbaars of zo. Het is gewoon de realiteit van ons dagelijks leven. De Heer woont in ons en Hij brengt ons naar onze zonstelling. Daarheen zijn wij in ieder geval onderweg. En dan zijn we geen zwakke gelovigen, maar inderdaad sterke gelovigen. Die weten waartoe ze geroepen zijn en die de keuze hebben gemaakt om te wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. En daar moet ik het bij laten, want het is alweer de hoogste tijd.